Er is een schema uitgedeeld en dat schemaatje laat zien dat 1 oktober 2023 het zal gaan over Lazarus woont daar. Dus Lazarus woont dan op die olijfberg. Het gaat dus de hele tijd over de olijfberg. En dat staat dus inderdaad zoals hier aangegeven is in Johannes 11. Ik heb natuurlijk alle tijd om daar vooraf al in te gaan lezen. Dat heb ik ook gedaan. En ik kwam een merkwaardige tekst tegen. En dat is in die zin merkwaardig. Dat heeft een enorme impact gehad op mezelf. Maar ook op anderen. Ik had bijbelles in Meppel voor jonge mensen. Voor, zal ik maar zeggen, tieners. En die... een van die jonge mensen was een beetje recalcitrant. En dat was voor mij de moeilijkste avond van een hele maand. Ik had dat niet zo goed met die opgeschoten spul. Met het opgeschoten spul. Ik had ze zelf ook van die leeftijd. Maar goed, ik heb hem een keer behoorlijk toegesproken. Even onder ons tweetjes. En gezegd dat het zo niet kon. En dat heeft enorme gevolgen gehad. We behandelden toen het Johannes-evangelie. En onder andere hoofdstuk 11, wat vanmorgen dus aan de beurt is, ook. Kort daarop is deze jonge man met zijn ouders verhuisd naar Den Haag. En kwam dus niet meer op de bijbelles in Meppel, waar we toen woonden. Hij werd 16, kreeg van zijn ouders een brommer en ging op zijn verjaardag met die brommer toeren en kwam met een voorwiel in een tramrails en viel. En van de andere kant kwam er een tram en hij stierf. Dat was een enorme schok. Ouders, omdat we zo close waren in Meppel, belden op dat ook, kom alsjeblieft en help ons en doe de begrafenis. En dat is ook allemaal wel gebeurd. Maar waar het me nu om ging is het volgende. Ik vroeg de ouders, hebben jullie een liedje of een tekst of een opmerking van Theo, waar hij heette Theo, waaruit zou blijken dat hij gekozen zou hebben voor de Heer Jezus. Net 16, daarvoor 15, maar goed, die leeftijd. En de ouders zeiden, we weten het niet. Ze waren beide heel erg druk. En moeder had een baan en vader had een baan. En er was ook weinig tijd, denk ik, om te praten. Ik bedoel het niet beoordelend, maar dat was de feitelijke toestand. Ik zei, heb je zijn bijbeltje nog? Want hij had dus op die bijbelstudieavond een bijbeltje bij zich. En toen zei hij, ja, die is er nog. Waar? Ja, nou even zoeken. Het bijbeltje kwam naar voren, kwam op tafel. En ik bladerde in de Johannes-evangelie. Waarom? Omdat we dat toen behandeld hadden. Ik denk, wie weet. Kom ik uit bij Johannes 11. En dan in vers... als je een bijbeltje hebt, zoek het maar even op. Johannes 11, vers 26, daar staat, en ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. En dan staat hier, de Heer Jezus vraagt dat aan Martha, gelooft u dat? En in zijn bijbeltje stond, ja, ik, Theo, had hij in de marge. Nou, janken natuurlijk. Dit was de troost. Daarover ging het in de begrafenis. En die troost die is er gebleven. Maar alleen maar dat ene kleine stukje van zo'n bijbelles ooit behandeld heeft tot gevolg gehad dat hij dit in de marge van zijn eigen bijbeltje schreef. Ja, ik, Theo. Dus iedere keer als ik Johannes 11 voor me zie, dan denk ik, ja, ik, Theo. ik zeg het alleen maar als bemoediging, maar het is ook een bijzondere aansporing. Maar nu over Johannes 11 zelf. We gaan er iets van lezen. Er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Vers 4. En toen Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar is met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Ik sla een stuk over, niet omdat het onbelangrijk zou zijn, maar vanwege de tijd misschien ook. Vers 15, ik ben blij, zei de Heer Jezus, dat ik daar niet was, opdat u gelooft, maar laten we naar hem toe gaan. Thomas, we noemen hem altijd de ongelovige Thomas, maar hij is de gelovige Thomas hier. Thomas dan, die Didymus genoemd wordt, zei tegen zijn mededischipelen: laten ook wij gaan om met hem te sterven. En toen Jezus daar gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Verderop, vers 35, Jezus weende en de Joden zeiden: zie hoe lief hij hem had. En dan nog verderop, vers 43, en toen hij dit gezegd had, riep hij met luide stem: Lazarus, kom naar buiten. Daar laat ik het even bij, maar probeert u het hele hoofdstuk, alsjeblieft, ook de rest. Een schets vooraf. De Heer Jezus had in Johannes 10 gezegd dat hij de schapen zou roepen. Dat hij het was die de schapen ook binnen zou brengen. En als er van één in de Bijbel ook staat dat hij geroepen is, dan is het wel van Lazarus. Lazarus! Zei hij, riep hem. Die combinatie van Johannes 10 en 11 is, denk ik, ook om andere redenen, maar heel belangrijk, heel mooi. Ik weet niet hoe het met jezelf gegaan is, of je een stem hebt gehoord, of dat je geraakt bent door een tekst, of door een opmerking van je vader of van de predikant of van, nou, vul maar in, waar dan ook vandaan, maar dat er een moment is geweest dat je geroepen voelde. Dat heb ik wel gehad, een paar keer. Ook om een bepaalde taak te verrichten, duidelijk, heel concreet, maar ook als het gaat om tot geloof in de Heer Jezus komen. Hij roept, de Heer Jezus roept zijn schapen. En nu is de Heer Jezus in hoofdstuk 10, of na hoofdstuk 10, vertrokken. Hij heeft nog een keer geprobeerd om het hart van al die mensen in Jeruzalem te bereiken, want het is niet gelukt. Ze hebben uiteindelijk stenen opgenomen om hem eruit te gooien. En daar, dat is hoofdstuk 10, probeer het even te lezen voor jezelf. Dus na die prachtige dingen over de goede herder, dat hij roept en dat hij voor de schapen uitgaat en dat hij voor ze zorgt. Vers 39 van hoofdstuk 10 van Johannes 10. Ze probeerden dan opnieuw hem te grijpen, maar hij ontkwam aan hun handen. En hij ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst doopte, en hij bleef daar. En velen kwamen naar hem toe en zeiden: Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes over deze man zei, was waar. Johannes de Doper dus. En velen geloofden daar in hem. De Heer Jezus is na hoofdstuk 10, nadat wat daar allemaal is gebeurd, vertrokken naar de plek waar Johannes de Doper doopte. Dat is aan de andere kant van de Jordaan. dus wat we vandaag Jordanië noemen, daar is hij naartoe gegaan. En daar is de Heer Jezus zelf begonnen met zijn dienstwerk. Daar heeft hij zich laten dopen door Johannes, die even zei, dat kan niet, dat moet niet, ik moet door u gedoopt worden. Nee, aldus betaamt het ons, zei de Heer Jezus, alle gerechtigheid van God te vervullen. Daar. Dat is het begin van zijn bediening geweest, het begin van zijn route in het land. En nu is hij weer terug bij af. Je moet het in het Johannes-evangelie heel goed vasthouden. En nu komt er daar een boodschapper die zegt, Lazarus is heel erg ziek. En hij gaat even terug naar de Olijfberg, want Betanië ligt op die Olijfberg. Maar gaat na Johannes 11, dus na dat gebeuren bij Lazarus en zo, niet terug naar Jeruzalem, ook niet terug naar die plek, maar naar een plekje, een dorpje Efraïm. Aan het eind van hoofdstuk 11. Dus niet weer naar Jeruzalem. Het is alsof Jeruzalem een gepasseerd station is. Ze hebben hem verworpen. En dat willen ze nog een keer. En dat willen ze nog een keer. Dat hebben ze een aantal keren geprobeerd om de Heer Jezus te arresteren, te stenigen, om hem af te houden van een verdere route. Ik weet niet of je beseft dat wat het dorpje Efraïm zou willen zeggen. Ik probeer het. Misschien is het een beetje te vergaand voor jou. Dat zou kunnen. Maar Efraïm is een van de zonen van Jozef geweest, vroeger. En daar is geen twijfel over. En er waren dus twee zonen, Manasse en Efraïm. En Jozef liet die beide zonen een keer bij zijn vader Jacob komen, want die had gezegd, ik wil die beide jongens van jou wil ik zegenen. En dat heeft hij gedaan. En toen heeft de oude Jacob merkwaardig genoeg zijn handen zo gekruist en zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm gelegd. En zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Manasse betekent moeite vergeten. Voor Jozef was dat het eerste. Hij kreeg een zoon. En nu is alles moeite vergeten. Nu heb ik een eigen kindje. Heb ik een eigen zoon. Ik begrijp dat. De tweede was even vruchtbaar in de ellende. En Jozef ziet dat vader Jacob zijn rechterhand, dus de eerste zegen, legt op het hoofd van Efraïm, vruchtbaar in de ellende. En daar gaat de Heer Jezus na hoofdstuk 11 naartoe. Dat is niet zomaar, dat is geen enkel stukje toeval, zomaar, ach, betekent niks. Dat kan niet in de Bijbel. Dat heeft een betekenis. En vanuit Efraïm, vruchtbaar in de ellende, gaat hij Jeruzalem in en gaat naar het kruis en volbrengt zijn werk. Dit hele plaatje van hoofdstuk 10, ja, ook al eerder 9 en 8, het is een en al profetie. Het is een compleet profetisch vergezicht. Alle aspecten van het Johannes-evangelie hebben een bijzondere lading, een hele bijzondere betekenis, echt. En daar raak je niet over uitgedacht. Op het moment dat daar een Lazarus ziek is, die lui die wonen op de Olijfberg, dat blijkt zonneklaar uit de schrift. Dat bedenk ik niet of zo, dat maak ik ervan, maar dat is echt zo. Betanië ligt op de Olijfberg. En daar woonden ze. Nou, over dat gezin is al, ik weet niet hoe vaak wat gezegd. Voor zover ik het begrijp, is daar een huis van een en meneer Simon. Die was Melaats. Simon de Melaatse. Matthäus 26, daar staat het hoor, Simon. In dat huis ging Maria de voeten van de Heer Jezus zalven. Die laatste zalving, vlak voor zijn heen gaan. voor zover ik het begrijp, is Simon getrouwd met Martha. En zuster Maria en broer Lazarus woonden daar ook. Dus zuster van Maria, dus niet van Simon. Het huis van Simon. Maar dat huis van Simon heb u ook al eerder kunnen vinden in Lucas. Waar de Heer Jezus te gast is. En waar een vrouw zomaar binnenkomt. En met haar tranen de voeten van de Heer Jezus nat maakt. En met haar haren die tranen afdroogt. En Simon dan zegt, nou, als hij een beetje profeet is, dan had hij wel door wat voor mens daar ligt. Ja, hij kende zijn schoonzusje. Hij wist precies hoe het met haar ging. En wat er met haar gebeurd was. En dan zegt de Heer Jezus, Simon, ik heb u iets te zeggen. En dan vraagt de Heer Jezus, heb je ook zoveel liefde in je, dat je dit doet, dat je dit zou willen doen? Er is een heel verhaal dus aan dat huisgezin vastgeklonken. En de Heer Jezus kwam daar dikwijls. Ook in hoofdstuk 12 van het Johannes-evangelie staat ook over de volgende keer. De Heer Jezus eet daar, dat is een volgend onderwerp. Dat is weer daar, weer in dat huis, komen ze weer terug in dat huis. Nou zal ik het proberen. De Heer Jezus is weggegaan uit Jeruzalem. Hij is dus terug bij Af, de doopplaats. En daar krijgt hij een boodschap dat Lazarus ziek is. Zou de Heer Jezus niet op grote afstand die genezing hebben kunnen bewerkstelligen? Mijn antwoord is ondubbelzinnig, dat had hij best gekund. Er zijn veel meer voorbeelden van dat de Heer Jezus zegt, als er een boodschap komt, ga maar terug naar huis, uw knecht is gezond. Geen verhindering voor hem. Had gekund. Hij wacht nog 4 dagen. Waarom? Hij gaat. De discipelen zeggen, doe niet zo mal, je gaat weer naar Jeruzalem. Ze wilden u daar stedigen. Je gaat toch niet weer naar die vijanden toe? Nou, en Thomas zegt uiteindelijk, laten we maar met hem gaan en met hem sterven. Dat hebben ze goed aangevoeld, dat de druk behoorlijk pittig was. De Heer Jezus, niet meer in Jeruzalem, verworpen door dat volk. En het profetische plaatje is, denk ik, schitterend. En individueel, maar zelfs meer dan dat. De Heer Jezus, hoe ook, is er voor je. Wie je bent, wat je gedaan hebt, wat je hebt, waar je mee zit, hij is er voor je. En hij komt. Betekent dat de Heer Jezus letterlijk bij ons in huis zou komen? Nou, niet letterlijk. Maar hij komt wel. Door de schrift, door het woord, door de boodschapper van de Heer, door de pastorale broeder, zuster, door het lied wat je aangestuurd of aangeleverd krijgt, of door wat anders. Maar hij komt wel, hij komt bij je. Hij laat je niet alleen. En hij weet ook hoe ver het is. Maar je krijgt ook een hele merkwaardige situatie dat daar iemand gestorven is en nu al 4 dagen in het graf ligt. Tussenzin. De Heer Jezus heeft 3 mensen die al gestorven waren weer tot leven gebracht. Het dochtertje van Jairus en de jongeling van Nain en deze Lazarus. De een is nauwelijks gestorven, dochtertje van Jairus, ligt nog gewoon thuis. De jongeling van Nain is al wat eerder gestorven, misschien een dag eerder, want meestal is de begrafenis vrijwel direct daar. Maar goed, die werd al begraven, ze waren op weg naar de begrafenis, naar de begraafplaats moet ik zeggen. En Lazarus die lag al 4 dagen in het graf, nog wat later. Een mevrouw, een dochtertje, een meisje, een jongeman en een wat ouder iemand. Heb je zich ooit afgevraagd wat Ezechiël 37 u te zeggen heeft. Het is een beetje leerstellig wat ik nu allemaal ga zeggen, maar je moet het wel een keer durven pakken. In Ezechiël 37 krijgt u dat visioen van de dorre doodsbeenderen. Misschien heb je dat ooit een keer gelezen. Dat Ezechiël een hele begraafplaats ziet. Zeer dor, alles. Heel Israël lag daar, de dorre doodsbeenderen. De stammen van Israël, het was over, het was uit, het was gebeurd. Geen leven meer. In de tijd van Ezechiël was ook alles verloren. Jeruzalem was kapot, de tempel lag stuk. Ze waren zelf in een vluchtelingenkamp. Daniel zat nog wel, ook in diezelfde tijd, aan het hof, maar ook gedwongen. En Ezechiël zat met de vluchtelingen daar en wist ook niet meer hoe het moest. Hij ziet alleen maar beelden van Jeruzalem is één grote zooi. De tempel was echt verontreinigd aan alle kanten. Dat is Ezechiëls boek. Maar in dat prachtige boek van Ezechiël komt er een visioen van de toekomst. Voor Ezechiël. Dat er dus toch hoop is voor dat volk, te midden waarvan hij leeft, te midden waarvan hij zit, is bij die vluchtelingen, dat er toch hoop is, dat er toekomst is voor dat volk. En dan worden die dorre doodsbeenderen, die worden dus aangesproken. Nou, dan heb ik dat in mijn Bijbeltje al met een bladwijzertje. Maar ik wil je graag één tekst uit Ezechiël 37 voorlezen. Dat is vers 12. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven en u zult tot leven komen. En ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heere die dit gesproken heeft ben en gedaan heb, spreekt de Heere. Die profetie kent u misschien. Heb u ooit iets van meegekregen? Een geweldige profetie over de toekomst. Nu, probeert u het nu eens in een plaatje te zetten. Ik hoop dat het lukt. Dat u in Johannes 11 ziet dat ze hem in Jeruzalem niet meer willen. En dat de Heer Jezus weent over Jeruzalem. Hoe dikwijls heb ik jullie willen bijeenvergaderen, gelijke wijze en hen haar kuikers, maar u hebt niet gewild. En dat is dat uw huis worden u woest gelaten. Er blijft niks over van die tempel en van wat er daar is. Heel concreet, Lucas 19. Ezechiël. Die tempel, rovershol, zei de Heer Jezus. Koophandel, wisselaars, van alles. Van alles ging mis in die tempel. Dat plaatje van Ezechiëls boek kunt u rustig plakken op de tijd van de Heer Jezus. En hij gaat hier uit het land, de Heer Jezus. Hij gaat uit het land, gaat daar vandaan. Ze willen hem niet, ze willen hem stenigen. Ze willen hem eruit gooien. En dan komt er een moment dat er iemand sterft. Lazarus is een type, een beeld van wat Israël gaat overkomen. Nog een moeilijke. Ja, dat is moeilijk. Ik vond het zelf altijd moeilijk vroeger om het te pakken. Het vrouwelijke stond in de Bijbel voor de positie van iets. En het mannelijke in de Bijbel heeft altijd te maken met de kracht waarmee je die positie tot werkelijkheid kunt brengen. Nu, de kracht om de positie van Israël tot bloei te brengen ontbrak, want Lazarus was gestorven. Dat beeld. Dat is het beeld. En de beide zusters, ja, die zijn er nog. En Simon ook. Die zijn er nog. Maar ze hebben geen kracht meer om het te verwerkelijken. Ziet u die Heer Jezus komen? Hij weent daar. Weende de Heer Jezus omdat hij zoveel meegevoel had met Martha en Maria? Nou, ik wil niet zeggen dat dat niet zo is. Maar ik denk niet dat dat de eerste betekenis is. Hij weent daarom, dit zijn de gevolgen van jullie daden. Dat heeft de Heer Jezus bij wijze van besprongen. Dat heeft hij gevoeld. En dat heeft hij pijn, of zoals hij zelf in Lucas 19 weende over Jeruzalem. Jezus twee keer wenen en beide keren op de Olijfberg. En beide keren heeft het te maken met hetzelfde. En dat beeld dat de Heer Jezus nu geroepen wordt en daarbij dat graf staat, is eigenlijk die wonderbare herrijzenis van Israël in de toekomst. Hier laat de Heer Jezus zien hoe, ook al heb je mij verworpen, ook al willen jullie mij niet, ook al willen jullie dat ik weg ben en dat ik niet aan een koningschap zal kunnen beginnen. Hoe dan ook, maar ik ben er wel voor jullie. En dat plaatje van de Heer Jezus die met de discipelen daar komt om daar een bijzondere dienst te verrichten. Dat moet ik nu ook eventjes, dankjewel. Om daar een bijzondere dienst te verrichten, ziet u terug in de toekomst. Als de Heer Jezus komt, dan komt hij op de Olijfberg, zegt Zacharia 14. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dan zal Israël weer tot leven komen. Ik hoop dat je in de geschiedenis van Lazarus dat prachtige van Ezechiël terug gaat zien. Misschien helpt het je om daar eens over door te denken. Een beetje. En als je 12 of 13 vragen hebt, kom er maar mee. Van harte uitgenodigd. Maar nu wil ik graag dat je dit collectieve, dat collectieve even loslaat. Dit profetische. Dit is wel wat ik ook kwijt wil. Maar de andere kant van de medaille is dat de Heer Jezus ook in die hele bijzondere betrekking van de gemeente iets aan het doen is. Ook hier. In Johannes 10 zei de Heer Jezus, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ja, dat staat in Matthäus, maar ik bedoel, dat liet hij zien door te zeggen, kom maar. En ik roep je, ik nodig je uit, ik roep je tot leven, ik breng je tot leven en ik wil je dat je bij mijn kudde hoort. En ik ga voor je uit. En dat doet de Heer Jezus hier. Het is alsof op de Olijfberg een heel bijzonder gebeuren is. En dat zeg ik hierom. Lazarus was een gelovige. Lazarus zou, als hij niet uit het graf was herrezen, bij de gelovigen uit Israël horen. Maar nu die uit het graf herrees en de herrijzenis van de Heer Jezus zelf heeft meegemaakt, hoort hij bij de gemeente. Hij is daarna best gestorven. Een enorme verandering. Het is alsof de Heer Jezus ook zegt, maar hoe het ook gaat, wat men ook aan mij doet, hoe men mij ook behandelt, wegsturen, niet willen dat hij koning wordt. De Heer Jezus zegt, en toch heb ik mijn uitverkorenen. Ik heb mijn kudde. Ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Dat kwam nog, die mensen uit de heidewereld. Maar deze Lazarus en Martha en Maria hoorden bij die wel uit die stal waren. Namelijk uit Israël. Dat de gelovigen uit Israël eigenlijk klaargemaakt worden, niet meer in de zegen van Israël te delen. Hier een stuk land, hier vierkante kilometers, hier een zegenplek, maar met het hemelse erfdeel bekleed te worden. En dat gebeurt hier. En dat is heel apart. Dat is apart. Daar moet je misschien aan wennen, aan dit soort uitleg. Ik bedoel het niet van mij of zo, want u mag het wat mij betreft vergeten wat ik zeg. Maar de schrift zegt dat op het moment dat de Heer Jezus niet geaccepteerd is, er een bijzonder gezelschap bestaat, en die staan notabene op de Olijfberg, Nu, jij en ik geloven in de Heer Jezus. Daar ga ik vanuit, dat geloof ik ook. En we komen met hem uit de hemel, uit het vaderhuis. En we gaan met hem naar de Olijfberg, zoals het nieuwe Jeruzalem, Openbaring 21, vers 9 en verder. We gaan hem, de Heer Jezus, vergezellen naar Jeruzalem. En dat begint weer op de Olijfberg. We komen daar weer daar terecht, hier precies. Dus het nadenken over de Olijfberg is niet zomaar iets, maar dat heeft te maken met het hele heilsplan, dat woord heilsplan is een paar keer gevallen vanmorgen, het hele heilsplan van Yahweh. En wat zou het geweldig zijn als we daar nu al iets van proeven, iets van meekrijgen. De Heer Jezus bewogen met Lazarus betekent ook gewoon één op één ziet hoe lief hij hem had, zei men. En dat is zo. Hij houdt van je. Hij houdt van jou persoonlijk. En hij heeft voor jou persoonlijk interesse en belangstelling. En dat zal blijken. Misschien blijkt het ook wel uit de dingen die wel gebeuren of niet gebeuren. Dat kan net zo goed uit de niet gebeurende dingen duidelijk worden. Maar de Heer Jezus houdt van ons. En hij wil er voor ons zijn. Hij is er voor je. Ik ben bij jullie. Ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voleinding van deze eeuw. De Heer Jezus is bij je. Hij zal je nooit en nooit alleen laten. Ook in je verdriet. Even naar Lene gekeken vanmorgen. Het overlijden. Hij is er, Lene. Hij is er voor ons. Ook in andere situaties. Vlakbij of wat verder weg. Maar hij is er. En dat blijft zo. Dus die prachtige bewogenheid van de Heer Jezus komt hier naar voren. Bewogenheid ook met Martha en met Maria zijn verschillend. Maar ze hebben de Heer Jezus lief. En ze dienen hem. En ze maken ook in hoofdstuk 12 een maaltijd voor hem gereed. Komt nog, volgende keer. Maar Lazarus was daar een soort anoniem iemand. Je hoort niks van hem. Je wist ook niks van hem. Je wist alleen dat hij ziek werd en gestorven is en daarna opgewekt is. Daar moet je het mee doen. En mensen kwamen later naar Bethanië toe om ook Lazarus te zien. Want dat moet toch een wonder zijn. Die man die was gestorven, lag al in het graf. De ontbinding was eigenlijk al ingetreden. Ze konden het al ruiken. Al die dingen komen je tegen in dit hoofdstuk. Lazarus. Maar zou je nu eens willen zeggen, het persoonlijke is dat de Heer Jezus zich met ons, met mij wil bemoeien. En dat hij mij geroepen heeft. Ik was dood in misdaden en in zonde. Ik was best een. Ik deed me voor alsof ik een beetje vroom was in de gereformeerde hoek. Maar ik kende de Heer Jezus niet. Dat is nooit zo ver gekomen. Ja, wel dat ik hem heb leren kennen, maar dat was later. Maar je kunt achteraf zeggen wat de schrift zegt. U was dood in misdaden en overtredingen. Er was niets wat goed was in je. Geen draad. En de Heer heeft zich met mij bemoeid. Heeft mij uit de dood overgebracht in het leven. Hoe dat persoonlijke is daar. Twee, dat zelfs als je gestorven bent, dat de Heer er toch nog is. En hij zal die in de graven zijn, tot leven brengen. Dat betekent dat zelfs die beenderen die overblijven, waar alles al verder verteerd is, dat niet waardeloos is. Dat is een van de sterkste argumenten, denk ik, tegen het verbranden van lichamen. Ik hoop dat u me pakt en dat u met me meegaat. Zelfs die dingen vind je hier terug. Maar de Heer Jezus is ook wat het collectief betreft van Israël, degene die straks dat hele volk tot leven brengt. Hij roept ze en ze zullen opstaan zoals die beenderen van Ezechiël aan elkaar gevoegd ineens een enorm lichaam worden tot eer van hem. Dus dit stukje tekst uit Johannes 11 is veel meer dan een verslag van Hij was toch bewogen met ons verdriet. Daar is hij ook. Maar er zit veel en veel meer in één hoofdstuk. En het mooie ervan is dat de Heer Jezus hier schittert. Wat hij straks gaat doen. Door en Israël uit het niets, uit het dode tevoorschijn te roepen. En daar weer te laten leven. En daar weer in Jeruzalem te plaatsen. Op de Olijfberg, daar begint het. Misschien hebben de Joden toch iets geproefd van wat er nog komt. Want ze hebben heel duidelijk hun best gedaan om zoveel mogelijk graven tegen die Olijfberg aan te plakken. Dit is één grote begraafplaats. En ze willen graag daar begraven worden. Dat is de duurste vorm daar. Sorry dat ik het een beetje kattig zeg, maar dat is het wel. En ze hebben iets met... daar moet het gebeuren. Daar gaat het gebeuren. Dan gaat het daar gebeuren. Als er nu dat gebeurde toen. En dat beeld van Johannes 11 is wat er straks gaat in al zijn volheid en al zijn heerlijkheid nog komt. En wie schittert dan? Nou, dat is de Heer Jezus zelf. Die hier naar voren komt als degene die vanuit dat Ephraim gebeuren, vruchtbaar in de ellende, toch dat werk gaat verrichten. En tot het kruis gaat komen en zichzelf daar ten offer geeft, de Heer Jezus. Het is een prachtige illustratie. Probeer de komende dagen, ik wil geen huiswerk opgeven, maar probeer de komende dagen maar eens Johannes 11 wat dichterbij te halen. Probeer het maar eens en probeer die lijn een beetje vast te houden, dat het en een persoonlijk getuigenis is, van Lazarus en Martha en Maria. Maar dat het veel verder gaat. Dat het veel dieper is. En heel bijzonder is dat dit soort dingen nu al getoond worden. Hier vindt u iets van Gods raadsbesluiten, van Gods heilsplan in een geschiedenis, in een gebeurtenis van toen. En dat maakt het helemaal anders. En dat maakt het woord van God zo kostbaar. En daar ga je van genieten, daar ga je ook van groeien. Er zijn mensen die een week lang of 10 dagen lang een preekje hebben beluisterd, elke morgen een videootje, om dichter bij de Heer Jezus te komen. Ik heb ze zelf ook beluisterd, je wilde dan graag weten wat je toen en toen opgenomen hebt. En je wilt het zo graag, van hoe komt het dan over? Maar ik heb ook nu, gisteren, toen ik hier nogal nadrukkelijk mee bezig was, gedacht, ik wil ook dit eigenlijk zien als een videootje van wat er nog komt. Hij komt op de Olijfberg. Nou nee, toen wilden ze hem niet. Maar als hij komt, wilden ze hem misschien nog niet. Dan zijn de vijanden nog heel erg actief. Komt nog. Dat gaat gebeuren. En dan gaat hij toch dat ene stukje heel bijzonder binnen Olijfberg. En dan gaat hij Lazarus even wijder. Niet alleen die individuele Lazarus, maar Israël, inclusief Martha en Maria, uit de rouwtijd tillen. Uit het graf halen. En zeggen, en nu ga je leven voor mij. Dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. De Heer Jezus zelf zal het doen. En u hebt grote steun aan Ezechiël 37, het dal van de dorre doodsbeenderen. Er wordt een stem, een soort bevel, een soort reis op gehoord in die tijd. En daar kun je nu al eigenlijk dankbaar voor worden en blij voor zijn. Nou, misschien is het wat te moeilijk voor ons, voor allemaal, dan is het mijn schuld, maar ik wil het zo graag aan de Heer geven. Vader, zegen dit woord. Zegen ons zo en laat het alsjeblieft zo zijn dat het door onze harten heen gaat en dat het tot eer is van de Heer Jezus. Dat hij alleen maar groter wordt, dag in dag uit. En maar meer en nog meer van hem. We willen u danken dat u dat doet. En dat u ons ook helpen wilt en sturen wilt en helpen wilt om nog meer te begrijpen. We willen zo graag dat ook dit kleine stukje uit Johannes 11 ons helpt om te zien wie de Heer Jezus is. Hij heeft daar zijn heerlijkheid geopenbaard, zijn glorie laten zien, zijn almacht. En dat bevelend roepen van de Heer Jezus, wat nog een keer komt, ook voor ons, dat horen we hier al. En we willen u hartelijk danken dat de Heer Jezus straks alle eer krijgt. Hij wordt en geprezen door de gemeente die hem vergezelt als hij naar de Olijfberg gaat, maar ook door Jeruzalem als hij daar is in de toekomst. En toen, ja, toen was er nog geen lofprijzing al om, maar er was toch iets bijzonders. We willen u hartelijk danken voor Lazarus, voor Maria, voor Martha, voor die gebeurtenis in onze Bijbel. We prijzen u en danken u. Amen.